Een hele goede... Ja, ik durf eigenlijk niks meer te zeggen, maar middag of avond of ochtend, wanneer je luistert, welkom bij Dartpraat. Mijn naam is Jeffrey Noeken en ik zit hier uiteraard met Bas Engelen.
Hallo.
Hallo. Ja, neem het maar gewoon weer over.
Ja, zo gaat het altijd, hè?
Ja, zo gaat het altijd.
Hey, onze 30ste aflevering trouwens.
Dat klopt.
Dat is niet echt een jubileum iets achter iets, maar...
Hadden we eigenlijk bij 25 moeten doen, maar...
Onze dubbel 15 is een bijzonder getal.
Top.
We zitten hier met een gast die we al een keer gehad hebben. En dat komt heel af en toe voor. Maar nu is het weer zover. Patrick Stolk van de NDB.
Ja, welkom. Ja. Leuk voor de uitnodiging weer dat we aan kunnen schuiven.
Ja, zeker. Ja, we hebben eigenlijk NDB nieuws. We zijn dit weekend met de NDB geweest. En dit weekend gaat de NDB ook weer los, zeg maar, met de Nederlandse selectie. Dus vandaar dat wij jou hebben uitgenodigd.
Ja, leuk. Voorjaar is altijd een... druk moment van het seizoen, dus leuk om naar vooruit te kijken samen met jullie.
Ja, en ik heb niet heel veel, dus vooral de Four Nations ook. Is moeilijk om er echt iets over te vinden. Er is weinig over bekend als je het open net opgaat, zeg maar. Als je ooit wel eens gaat zoeken, er is geen Wikipedia pagina voor.
Nee, dat klopt.
Is misschien maar goed ook, want niet echt heel betrouwbaar is, maar ja, dat is wel een teken van, er is niet heel veel over bekend.
Nee, is ook een relatief jong toernooi natuurlijk. De Six Nations, EK's, WK's die er lopen sinds jaren 60, 70.
Ja.
En de Four Nations gaat nu de zesde editie in, denk ik. Dus relatief nieuw toernooi en opvolger van de oude Lorna Croft Cup. Zo. Dus.
Was je in 2016 ook al in dienst van de NDB?
Niet op ons kantoor. Wel als official, maar niet als ons.
Nee, precies. Maar ook al toen al enigszins betrokken bij die eerste editie van de Four Nations?
Als official.
Ja, als official. Dus ja, gewoon wel. Dus gewoon wel inderdaad. Ja. Ben je er vanaf het begin af aan bij, om het zo maar te zeggen.
Ja, en de eerste editie was in België met Gerry, dus...
Dat jij erbij was, wil je zeggen?
Nee, daar is de eerste toernooi.
Ik dacht in Duitsland de eerste was.
Iets staat me bij dat het tweede toernooi in België was, maar ik weet niet meer wat het eerste toernooi was.
Dat heb ik gewoon van de site van NDB. Dus
ja, jij hebt een laptop voor je. Ik heb het opgezocht en ik heb iets gezien over de historie van het toernooi.
Dit is de zesde editie.
Ja, dan heb je gelijk. Dan was de eerste in Duitsland.
Ja, precies. Ja. Want vorig jaar was hij...
In Duitsland.
Vorig jaar was hij ook in Duitsland. Ja, precies. Ja, dat is toch een lange intro. Ik denk, ik doe een korte intro, maar dat is toch een lange intro.
Dat is alleen maar goed. Ik denk dat we gaan het straks uiteraard over de Four Nations hebben. Hebben we even bewaard voor het einde. We beginnen altijd even met, is er nog gedart? En de vraag hebben wij eigenlijk vorige week al beantwoord. Want wij hadden aangekondigd dat wij naar Delft zouden gaan.
Ja.
Dat is gebeurd. Dus ja, laten we beginnen met jou. Want
ja, ik hoor bij een slecht groepje van afgelopen zondag, want ik ben gewoon ongeslagen.
Ja.
En dan moeten mensen niet gaan denken dat ik daar iets gewonnen heb.
Patrick zit heel hard te lachen inderdaad.
Ja, ik ben ongeslagen. Ja, lang vooral kort. Ja, ik had twee potjes ongeslagen. 50 gemiddeld was genoeg om door te stoten naar de derde ronde voor mij. Mm-hmm. Alleen ik ben die dag ook in Delft geweest om een keer mee te krijgen bij het spotten. Dus dat heb ik ook gedaan. Alleen dat liep zo. Het was moeilijk om een wedstrijd te regelen op de tv-baan, zeg maar. Tijdig genoeg dat ik ook kon darten.
Ik wil even. Weet iedereen, alles luisteraars, wat spotten is?
Denk het niet. Nee. Het spotten is het meekijken achter de schermen. Zodat je de technici kan vertellen wat er gaat gebeuren op het dagbord. Of wat je denkt dat er gaat gebeuren. En dat is toch wel lastiger dan ik van tevoren had gedacht.
Dus ik heb heel even. Ook meestaan gluren op een afstandje toen jij daar zat. Maar dat is echt topsport. Het klinkt... Ja. In eerste instantie dacht ik... Jij kan snel rekenen. Jij kan best wel inschatten wat een darter gaat doen. Want dat is wat je doet. Je schat in, gaat hij naar de 19 toe. Dus je kijkt naar iemands ogen. Of je weet gewoon met rekenwerk wat hij ongeveer gaat doen. En dan moet je dus aangeven of die camera naar boven of naar beneden moet. Dat is...
Ja, dat is één van de twee. En de andere, en met de checkouts moet je echt gaan vertellen wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. En het lastige daarvoor, het is vooral een terminologie en manier van werken die daar ligt bij het spot. En daarin moet je eigenlijk vinden. Kijk, als we nou met z'n tweeën gaan kijken, kan ik heel op mijn door je gemakje vertellen wat er gebeurt. Maar dan heeft iemand die meeluistert en de camera bedient er niks aan. Ik moet dat op hun manier doen. En
ja, precies.
Die manier moet je eigen maken. Dus heb ik een keer mee mogen kijken. Maar ja, terwijl ik naar jou toe gelopen, Petter, ik zag jou lopen. Ik zei, ik moet opgeven. Want het loopt nou, ze zijn iets voor mij aan het regelen in wedstrijd. En ik moet ook gooien. Dus toen heb ik op. Ik kreeg een WX'je in Dark Connect. Dat is een unicum. Dat heb ik er nooit gehad.
Ja. Heb je het spotten toevallig meegekeken of wel eens bij meegekeken?
Jazeker. En de uitdaging wordt denk ik voor de spotten met de maanden en met de weken groter. Ik bedoel, kijk naar de Premier League met de finishes die Luc gooit ten opzichte van een Michael of een Raymond in het verleden.
Ja.
Ik bedoel, er zijn bijna geen vaste patronen meer en er zijn bijna geen vaste wetten meer waarop finishes worden uitgegooid. Dus,
We gingen met z'n tweeën oefenen. Jordi was er ook. Jordi is een jongen die ik ook ken via Dachten. En die mocht ook een keertje meekijken, maar die deed een meisjeswedstrijd of een dameswedstrijd. En die dame ging om 73, begon met de 13. Dus daar zijn van die dingen, ja, daar kan je je eigen niet op wapenen.
Nee, en vroeger gebeurde dat in het lokale café, maar tegenwoordig zie je de gekste finishes ook op de televisie voorbij komen. Dus,
ja, dus vandaar dat ik ongeslagen ben gebleven.
Ja, dat is netjes.
Maar het was ook niet goed genoeg die dag om door te stoten verder, denk ik. Of het had ik radicaal moeten omgooien.
Ja,
maar,
precies, ja, nou ja, het had genoeg kunnen zijn.
Maar ik dus twee potjes gewonnen. En jij, hoeveel had jij er gewonnen?
Ik heb er volgens...
ook toch?
Twee gewonnen, eigenlijk drie gewonnen. Gewonnen, maar en een derde gewonnen omdat mijn tegenstander waarschijnlijk nog aan het roken was. Of
jou zag ingooien.
Dat zou ook kunnen. Ik stond voor mijn doen, stond ik zeg maar prima te gooien. Dus ik was best wel blij mee. Ik verloor mijn eerste partij, waardoor ik dus naar de verliezersronde moest. Die kwam 2-1 voor, maar verloren met 3-2. Wat was het? Daarna 2-0, 2-0 en toen dus iemand die niet kwam opdagen. En toen het laatste potje, ja, die jongen had ik al naast mij zien gooien. En toen wist ik eigenlijk van tevoren al van, dit wordt een pittige. En dat was ook pittig, ja. Pijltje in beide legs, pijltje op de dubbel gehad. Was best of drie nog. Maar daarna gooide hij hem direct uit. Dus ik was over het algemeen gewoon tevreden. Ik vond het vooral heel leuk om mee te maken.
Best of drie is echt lastig, hoor. Best of drie. Om dan te winnen. Dan moet je echt, ja, je kan tegen iedereen dan verliezen, om het zo maar te zeggen.
Ja. Nou ja,
dat kan wel best fijn worden,
helemaal.
Zo'n kort format. Maar ik kan voor iedereen winnen. Zo moet je het opkijken.
Ja. We gaan het zo meteen nog over de NDB Delft hebben. Dus dan gaan we daar verder over spreken. Voor nu eerst de stelling. Bas had een hele duidelijke mening over iets wat mensen doen in het darten. En dat is goed gespeeld of goed gegooid zeggen na een partij. Terwijl je van je tegenstander hebt gewonnen. En je tegenstander zou daardoor zou zich gewoon kut kunnen voelen. Omdat hij net heeft verloren. En dan ga jij hem nog eens vertellen. Goed gespeeld. Terwijl die denkt, ik heb helemaal niet goed gespeeld. Wat vind jij daarvan, Patrick? Hoort dat? Of hoort dat niet? Of heb je zoiets van, ja, maak maar dat nou uit?
Ja, het ligt helemaal op het moment. Maar ik snap, ik ben er zelf ook niet zo van. Ik bedoel, het is... Ja, het is bijna wat veel Telen vroeger deed. Gewoon een mentaal spelletje en je tegenstander in de hemel prijzen. En als je dan weet dat je hebt gewonnen, ben jij in ieder geval zelf nog beter. Zo wordt het vast niet altijd bedoeld. Maar ik kan me zeker voorstellen als je net hebt verloren, dat je er niet op zit te wachten.
Nou ja, dat is vooral inderdaad, ja. Precies daar. Ja.
Nou ja, we hebben de verschillende opties gegeven aan de mensen om te stemmen. Er is eigenlijk wel flink op gestemd. Volgens mij hadden we iets van 61 stemmen.
Komt er nog een van de opties die erbij stond?
Wat nog steeds meevalt vergeleken met het aantal luisteraars. Dus mocht je nu luisteren en denken, ja, ik stem nooit. Doe dat in vervolg gewoon wel even, want dat maakt het een stukje leuker. 13% is het eens met Bas. En zegt gewoon, ja, dat hoort niet. 36% zegt, natuurlijk wel, dat is gewoon netjes. En ik denk dat dat een beetje is wat ik zei over dat we vroeger gedrild werden om netjes na een wedstrijd een handje te geven. 39% uiteraard de meest gekozen optie was Bas, stel je niet zo aan.
Dat is de laatste aflevering die we opnemen. Ja.
En 11% zei, ja, ik denk hier eigenlijk niet over na.
Ja, en daar zei ik ook erbij, daar zal ook heel veel mensen... Ja, zo zullen we heel veel mensen ook instaan.
Ja, het is gewoon even... Hey. Maar ik heb het jou al geëffend. Ik heb vorige week ook nog... we hebben allebei competitie gespeeld. We hebben het nu alleen maar over Delft gehad. Maar we hebben ook nog competitie gespeeld allebei na de podcast. Want daarom gingen we...
Oh ja, ik ben 100%.
Jij staat nog op 100%.
Popom. En begon met 100, 180. Ik denk, ja hoor. Daar gaat hij dan. Maar 100% nog, ja. Ja, maar toen gebeurde het dus, dat is wel grappig, want om die stelling dan erbij te pakken, ik gooide dus, ik won mijn single en we gingen, wij spelen 4 singles, 4 koppels, cats game, 1001, dat is bij ons in de bond geregeld. Mm-hmm. En er stond 5-3 en toen kwamen we bij de cats game aan en ik mocht hem gooien. En toen verloor ik hem dus met 3-2, ook in die laatste leg werd er een 180 gegooid door mijn collega. Het was een aardige pot, hij won hem met 3-2 en ik ben dan vertiefd. Mag ik dat zeggen? Mag ik zeggen.
Dat mag jij zeggen.
Omdat ik verlies, maar ook omdat ik voor mijn team heb verloren. En die jongen kwam ook naar me toe en die begon tegen mij te praten. En toen denk ik, jongen, laat me even 5 minuten gewoon met rust. Ik kom dadelijk gezellig met jou knuffelen. Nu even niet. Ik baal dat ik verloren heb voor mijn team. En daar is het een beetje als iemand dan zegt, als hij nou had gezegd, goed gespeeld. Ja, sowieso. Ja,
maar ik vond wel
duidelijk leuk. Kan ik het niet maken.
Nee, maar wij hebben dus die discussie gehad in de podcast. En ik heb daarna een wedstrijd. En we zaten van tevoren te kijken. En wij kwamen ons café binnen. Ik moest thuis spelen.
Oh ja.
En toen stond onze complete team van tegenstander stond er al. En ik was een uur en een kwartier te vroeg. Dat ik dacht van, godsamme, wat is dit jongens? Die jongens nemen het wel heel serieus. En toen zag ik, stond de baan naast te gooien. Het was heel duidelijk. Er was één iemand een stukje beter dan de rest. Uiteraard moest ik mijn single tegen hem spelen. Hij komt 2-0 voor, ik kom tot 2-2 en ik verlies hem alsnog. En toen was ik toch wel benieuwd van, wat doet hij nu? Dus ik draai hem op, hij pakt zijn pijl uit het bord, hij draait zich om en hij zegt, goed teruggekomen. Ja. Dit is ook nog weer. Dit had je ook nog wel weer kunnen doen. Maar ik vond het. Ja, ik kan me daar niet zo over opwinden als dat Bas kan doen. Maar
ik had het heel leuk gevonden als iemand bij de NBA, als ik verloor, had iemand zegt goed speelt. Dat ik wel echt heel erg kunnen waarderen. Dus
ja, ik vind het wel jammer dat je niet hebt verloren. Maar dat is gewoon gebeurd.
Was trouwens maar kijk, hij is met onze fans, hè? We hebben het vorige keer opgeroepen, hè? Als je het leuk vindt, als je luistert, dan komt hij ons zeggen. Nou, het was er van ons afslaan, hoor.
Ja, nee, niet normaal. Er zijn wel mensen die misschien onze visitekaartjes hebben gevonden. Want die hebben een beetje rondgestrooid daar.
Ja.
We gaan naar het nieuws. En er was één dingetje gaande in de afgelopen dagen. En dat was het filmpje van Gerwin Price. En later ook een filmpje van Michael van Gerwen en de handtekeningenjagers. Heb je daar iets van voorbij zien komen, Patrick?
Helemaal niks.
Ja, het was ook heel sumier hoor. Bepaalde kanalen. Het was ook niet echt mainstream media. Maar,
nee,
loopt eerst dan een loopje van. Eerst wat Gerwin Price komt aanlopen bij een gebouw. En hij weigert op een handtekening te zetten. Ik vind het prima om een foto te maken, maar ik doe geen handtekeningen zetten. En de eerste reacties die oproepen zijn meteen arrogant, D&D. Mm-hmm. Maar dat was ook met een reden. Want er zijn gewoon mensen die filmen dan blijkbaar met een bril. Dus niet met een camera zo. Dus die filmen dan een beetje
een cameraatje in een bril, ja.
Ja, en dan geven ze een foto van hemzelf. En dan zet hij daar een krabbel op. En dan is die filmactie is dan bewijs dat hij er een krabbel op heeft gezet. En dan gaan ze die handtekening verkopen. Dus hun zien altijd dezelfde mensen bij hun hotel staan. En even laten convergeren. En die zegt precies hetzelfde. Ik ga op jou een handtekening zetten.
Ja, nee, maar Price die zei gewoon, ik doe het niet. Ik ga wel op de foto. En Van Gerwen zegt, die kijkt hem aan en die lacht een beetje. En die zegt, nee, want ik weet wat jij daarmee gaat doen.
Ja.
Dus die was heel duidelijk. Maar dat kantelde het sentiment een beetje rondom het filmpje.
Ja, ik snap wel dat ze dat doen. Ja, en hun verpest ook een beetje voor de rest, zeg maar.
Ja, tuurlijk. En ze hebben natuurlijk, dit is ook gewoon een business voor hunzelf.
Ja, ongelooflijk. Gevallen, toch?
Ongelooflijk. Je gaat dat niet faciliteren als je weet dat iemand over jouw rug eigenlijk geld aan het verdienen is.
Ja, dat is het ook.
Maar goed, ik vind het dus een prima actie. Ik vond het leuk. Price die deelde nog even een fotootje dat hij wel handtekening aan de uitdelen was. En dat had hij bijgezet van, ik doe het wel bij echte fans of zo. Nou, prima.
Kijk.
En we hebben een nieuwe deelnemer aan de World Cup of Darts.
Ja, niet zomaar één, hè?
Ja, vertel.
Ja, Guinea. Die heeft zijn eigen als eerste geplaatst. Dat is een middelalder geplaatst.
Guinea toch? Guinea is wel anders.
Serieus? Zijn er twee verschillende?
Ja.
Oh, ik dacht dat het pas op zijn was. Die gaat naar de World Cup of Darts. Ja, daar zijn meerdere landen al geplaatst. Maar dit land heeft dan twee spelers die al bekend zijn geworden. En er zijn al enigszins bekende spelers. Norman Madou en Suresh Fitzgerald. Die deed vorig jaar ook mee.
Oh ja. Ja.
Helaas zonder punten te pakken. Mm-hmm. Maar zij waren de beste op de Latijns-Amerikaanse qualifier in Costa Rica. Deed 12 landen mee daar in Latijns-Amerika. En zij waren veruit de beste. Die waren echt op alle vlakken de beste wat ik van terug heb gevonden. Dus ja, dat gaat ook weer bijna beginnen. Ja, dat is weer helemaal over 2 maanden pas. Maar ze werkt een beetje met dag. Hey, we gaan je echt lekker maken over wat er een tijdje gaat gebeuren.
Ja, dat is wel eindelijk eens een keer een ander toernooi weer op televisie. Hè?
Ja, ik ben benieuwd wat er van uitgezonden wordt op SBS of op Viaplay TV. Maar het
zou wel leuk zijn. Ik vind het wel een toernooi wat denk ik wat breder
zeker
gekeken moet worden. Want het is nu, ik denk dat in de tijd dat ik nog een wat meer algemene dartliefhebber was. Dus gewoon alleen wat grotere toernooien. Dan kwam je wel naast het WK nog op wat andere toernooien terecht. Maar de World Cup of Darts eigenlijk niet.
Nee. Nou ja, het is gewoon echt een uniek toernooi. Dus ik denk wel dat ze er iets mee gaan doen.
Ik vind het echt een top toernooi.
Ja.
Echt heel leuk. Hey, en dan Wesley Plaisier. We gaan het zo meteen over hem hebben. Maar hij is ook de nieuwe nummer 1 bij de WDF.
Ja, ja, zonder dat hij iets voor heeft hoeven te doen. Want Neil Duff die won 2 jaar geleden het WK. Daar was zijn eerste plek eigenlijk op gebaseerd. En dat WK werd gespeeld in april toen, 2 jaar geleden. En die punten voor de WDF die zijn er al van afgehaald. Dus Wesley is nou de nieuwe koploper bij de WDF. 4de Nederlander ooit die nummer 1 heeft gestaan bij de WDF. Dan voel je wel aankomen, hè?
Ja, en ik ga geen antwoord geven.
Ah, ik kan wel raden, hoor. Nee. Eerst die je opkomt is...
Nee, ik ga niet. Ik doe niet. Maar...
Eens toch wel? Ja, Van Barneveld. Dat is toch wel... Ja, dan mag je op gokken. Die mag je op elke verdachte vraag mag je Van Barneveld zeggen. Nee, ik zeg wel helpen, jongens. Dat andere waren... Wesley
Adams.
Nee, dat was de moeilijkste, vind ik. En de andere was Jelle Klaassen. En dat is best wel recent. Wesley Harms vond ik lastig. Wist ik zelf ook niet, hoor. Ook opgezocht.
Ja, in die jaren was hij ook nog WDF wereldkampioen op de World Cup. Hè? Die heeft ook singles Nessel Berry vorig jaar nog gewonnen. Dus.
Ja, en Wesley Plaisier heeft natuurlijk de World Masters gewonnen. Dus die gaan er in december dit jaar af. Dus dan zal het misschien wel weer verschuiven. En de Dutch Open dit jaar. Die twee grote jongens heeft hij onder zijn riem.
Mm-hmm. Ja, Wesley's ranking is echt wel gebaseerd op een select aantal toernooien. Dus dat ziet dat is echt wel knap. Ja. Aan de andere kant gevaarlijk voor de komende maanden. Maar Dutch Open 2 keer en de World Masters. Dat is bijna denk ik 3/4 van zijn punten die hij binnensleept. Dus
Ja, ik zie hem ook niet heel veel meer extra ervoor doen. Maar ik denk dat het ook niet heel veel boeit. Ja, ik weet niet.
Nee, Wesley pakt de grote toernooien. En ja, hij staat erom bekend dat op de grote toernooien dat hij er staat.
Ja.
Vaak beter dan op de vloertoernooien. Dus nou, dat zie je ook op deze ranking. De World Masters, Dutch Open. Ja. Dat zijn de toernooien waar hij zijn punten pakt.
Eurotour 2 jaar geleden toen hij via die zijroute, de Social Member Qualifier, elke binnenstroomde. Maar hij zal zijn blik vooral op de PDC richten, denk ik, de komende tijd. Maar dit is een leuke bekomstigheid.
Zeker. En neem mij even mee, want het kopje 9 darters.
Ja, dat is wel weer aangevuld. En op tv. Eentje. Mm-hmm. Premier League. Given Price. Ja, dat is ook alweer... Ja, ik moet die als laatste pakken. En dan een bruggetje bouwen naar... dan slaan we die Super League even over. Dan gaan we die als laatste... Dan gaan we naar de Premier League pakken. Dat is een goeie. Want gisteren, maandag, waren de PS Championship 7. Daar zijn er 3 gegooid. Steve Beaton, dag na zijn verjaardag, 60 jaar geworden. Gooide zijn 3de bij de PDC, nog steeds geen op tv. Zijn eerste gooide hij al in 2002 op de Irish Masters. Daryl Gurney gooide hem even later. En Chris Dobie daar weer even later na. Dus 3-9 dat is in 1 toernooi. Dat was wel echt uniek. In totaal zijn er nu 212 negendachtsen gegooid bij Play Championships. Dat is echt gigantisch veel. Ik schrok er zelf van het aantal.
Gisteren geen gegooid.
Nee.
Zou Steve ook niet de oudste speler zijn nu op de PDC?
Kijk, altijd komt iemand met zo'n vraag, hè?
Ja, maar dit is heel goed. Nee, heel goed.
Petter. Zou best wel eens kunnen. Ga ik eens even naar kijken. Ja, en dan de bruggenbouwer die ik ga gebruiken. Dat is dan Given Price. Die gooide hem donderdags al bij de Premier League.
Ja.
En hij gooide nou... Hij volgens mij de laatste keren... heeft hij de elke keer op deze manier gedaan. Door met triple 19, triple 20, triple 12 te beginnen. Die heeft ook op 4 verschillende manieren 39 gegooid tot nu toe. Dus dat is ook wel bijzonder. Maar die heeft er nu al 8 gegooid. Waarvan, ja... Eigenlijk 6 op tv, maar eentje die telt eigenlijk niet. Want de eerste die hij op tv gooide was tijdens de Grand Slam. Maar dat was met de warming-up. Dus waren met de eerste 9 darts. Nou, stond Kirk Bevens nog te schrijven. Die stond met zijn hoofd te wapperen van de schoen 89. Dus Price was heel blij en niemand begreep waarom.
Mm-hmm.
Was wel grappig.
Ja, zal Dobie nou blijer zijn met zijn 9 darter op maandag of met zijn 170 finish tegen Mike?
Ja, die was ook wel, en die vond Mike zelf ook wel heel bijzonder voor de wedstrijd.
Ja, zeker. Ja.
Maar ik zet hem weg op dubbel 16 volgens mij. Of 44. In ieder geval...
Volgens mij mist hij zelfs 2 wedstrijden.
Ah, die zelfs
volgens mij, volgens mij stond hij op 32.
En hij finish 170 om 6-5 buts te geven.
Dat filmpje is echt heel mooi.
En vervolgens gewoon de toernooi winnen.
Ja, maar Dobie was ook echt... Op een gegeven moment was er nou in de finale... was tegen Ross Smit, was dat volgens mij. Was de halve finale. Ja. Ja, die Ross Smit op een gegeven moment ook gewoon bij de in leg 8. En die dacht van, ja, nou is gewoon klaar, gast. Hou nou eens op met die trippels gooien. Hij stond zo goed te gooien, die Chris Dobie. Dat is echt... Maar dit is een ander bruggetje.
Die bewaren we nog even.
Die bewaren we nog even. Ja.
Want er is net al een bruggetje, zo'n soort van gestart door Patrick, over het finishen. Want jij hebt het getweet en ik zag het voorbij komen op TikTok. Zag ik een filmpje wat ik jou doorstuurde. Ik zei, dit filmpje heeft nou al 50.000 views. En waarin Premium Dart Data, het bedrijf van Bas, werd aangehaald. Want jij had een statistiek gedeeld over dat er een nieuwe twee nieuwe checkouts waren gegooid.
Ja, ik kreeg allemaal nieuwe volgers erbij in één keer op Twitter. En dat gebeurt zelden zonder reden. Meestal is dat als er een toernooi bezig is en er gebeurt iets interessants. Nou, dat was dus ook vorige week donderdag tijdens de Premier League. Gebeurde iets interessants, zag ik in één keer. Maar nou kreeg ik in één keer op maandagochtend al bevolgers bij. Ik denk van, hoe is het nou gek? Maar toen zei jij van, inderdaad, er is een filmpje op TikTok waar jij in getagd bent, zonder dat ik het wist. Mm-hmm. Maar dat klopt inderdaad. Ja, 136, ja, ik heb nog nooit, ik kan herinneren gezien dat iemand op het 19 begon. Dat deed van Gerwe dus. Mm-hmm. En toen ben ik gaan kijken, want ik hou een statistiekje bij van alle 100 plus checkouts waar een pijl voor de dubbel gegooid wordt, geraakt of niet geraakt. Mm-hmm. En er is nog nooit geweest in mijn databanken, dat is van 10 jaar, ja, iets meer zelfs al, maar dan niet van alle wedstrijden, dat er nog nooit iemand überhaupt op triple 19 begonnen is met een pijl voor dubbel. En van Gerwe, die kreeg dus een pijl van dubbel op dubbel 11, kreeg hij hem. Mm-hmm. Kijk, dit is dus, als je aan het spotten bent, is het echt wel vertiefd als iemand op triple 19 begint. Dat is echt gewoon vals spelen. Dat is echt, ja, dat zijn de instinkers.
Dit is een hele moeilijke.
Maar dan, ja. Dus dan gebeurt er iets waarin decennia niet gebeurd is, en dan gebeurt het een half uur later weer.
Of ja, precies. Ja.
Want dan doet letterlijk precies hetzelfde op een andere manier. 136. Ja, iedereen gaat, doe zo'n allemaal normaal. Iedereen gaat gewoon voor triple 20, triple 20, dubbel 8. En waarom? Die eerste triple zit meestal mooi en dan gooi je die andere tegenaan. En hij gaat dus voor triple 12 tops. En hij gooide hem ook. En dat was nog nooit gebeurd. Zover ik heb kunnen vinden. Het is mooi. Ja,
ik kan zoiets zeggen. Ik kijken dat ik dacht van het... Oké, het is niet de normale manier, maar...
Nee,
dat
vond ik dus ook. Vond
76, ook. Triple 12 tops vind ik nou ook weer niet zo uniek dat ik, ja.
Nee, dat heb ik precies hetzelfde. De dag van mij van, ja, het zit zo van logica in. Als hij niet lekker zit, even naar... Ja, maar dat is er niet gebeurd.
Nee, nou, leuk. En, ja, wat was er nou met Price?
Dat weet ik nog steeds niet. Die stond mega goed te gooien. Die won eerst van Peter Wright, die tegen de 110 gemiddeld stond te gooien. Daarna gooit hij 89, wint hij soeverein van Michael Smit. Maar in de finale, ja, Jacques zei het al vrij snel bij het commentaar ook. Volgens mij is hij zijn pijl aan het weggooien. Ja, is de bedoeling natuurlijk, maar echt aan het weggooien, zeg maar, van niet ongeïnteresseerd. En ja, de heeft hij blijkbaar daarna ook gezegd. En hij heeft ook op Instagram iets gepost van, dus als het zo, ja, ik weet echt niet meer wat die gepost is. Maar...
Heb je er iets van meegekregen?
Ik heb het wel meegekregen, maar ik heb ook geen idee wat er aan de hand is.
Je ziet dan, ik ga dan toch altijd in de reacties even zoeken naar mensen die, ja, denken te weten wat het is. Er gingen meerdere verhalen rond over dat er dingen over hem heen waren gegooid vanuit het publiek.
Ja? Okay.
Maar ik heb dat nog nergens anders gelezen. Dus ik denk, ja, dat kan ook gewoon een of andere pipo zijn die denkt van, ik maak er een mooi verhaal van, ik verzin het. Maar ja, dat is wat ik las en dat ik dacht van, dat klinkt wel iets als waar ik boos over zou kunnen zijn. En hij dus ook. Ik denk dat Price het nog iets makkelijker heeft dan ik. Maar,
ja, is dat iets? God, is. Ja, maar ja.
Het is misschien ook wel een stukje motivatie. Je ziet het bij steeds meer toernooien, bij de spelers die al jaren meelopen. Ik bedoel, het zijn natuurlijk allemaal dezelfde spelers die op dit moment dezelfde wedstrijden spelen tegen, ja. Mm-hmm. In de AFAS in Den Bosch was hij ook redelijk ongemotiveerd. Dus ja.
Ja, is er iets om, ja, ik weet niet. Net van Gerwe toen tegen Gian van Veen, zeg maar. Omdat er geen toernooidirecteur achter de scherm was en dat hij dan heel die wedstrijd erop geeft halen. Ik denk van ja, dat past allemaal niet echt erbij. Maar nou helemaal met Price niet. Die stond zo goed te gooien heel die avond. En dan laat je eigenlijk zo kennen. Ik kan gewoon bijna niet geloven dat het is. Maar er waren wel meerdere opstootjes ook die avond. Hè? Er werd ook gefilmd en op social media zien.
Dat er inderdaad, dat de gasten inderdaad zelfs aan het knokken waren tijdens die negendarten. Ja. Dat ze gewoon die negendarten hebben gemist omdat ze met elkaar liepen te houden.
Dat is perfecte straf. Dan is het meteen goed. Dan, ja.
En nu het zegt, denk ik inderdaad, ja, ik heb je filmpjes voorbij zien komen van die gasten die inderdaad van boven naar beneden bier op elkaar aan het smijten waren. En die gasten waren ook van beneden naar boven bier terug aan het gooien. Ik denk van,
het was in Manchester, hè? Ja. Ja. Ja, ik weet niet of dat klopt, maar ik denk misschien is dat wel.
Ja, nee, ik zeg gewoon niet. Het zal wel kloppen. Ja. Tot zover het bruggetje. Gaan we dan nu even terug even Super League pakken?
Hebben we de hele Premier League gehad?
Ik denk het wel, ja.
Even kijken.
Tenzij je nog iets hebt. Nee, super belangrijk.
Nee, ja, van Price vond ik wel het meest opvallend. Ja, Littlewind voor de tweede keer achter elkaar. Dus die kan weer een record evenaren van Humphries en van MVG. Mm-hmm. Door donderdag weer te winnen.
Ik zou er niet raar van opkijken.
Premier League niet. In het Engels zeggen. En toen denk ik van, we hebben een Nederlandse podcast. Avond 11. Ja, dat gaat toch wel weer hard een beetje. Hè? Live op tv. Hey.
Ja.
Dat hebben we niet bij het nieuws gezegd trouwens.
Maar verveelt het?
Ja, heel gek. Als ik heel eerlijk ben, nog niet genoeg. Zeg maar, ik had vorig jaar echt de P erin op een gegeven moment.
Ja, dat weet ik daarom.
Oh, wat een gedoe. Maar nu is het nog iets van, gaat Wright nou weer verliezen? Gaat Van Gerwen nou eindelijk weer een keer winnen? Gaat Humphries nou weer Little terugpakken? Gaat Little de 3 op rij winnen? Er zijn een paar dingen die ik mij afvraag, zeg maar. De heel licht, waardoor ik getriggerd word. Denk van, wat nou was dus, bij PCMC 7 was in de derde ronde Little tegen Humphries. Ja, daar ben ik voor gaan zitten. Denk van, ah,
ja, precies.
Die gaan elkaar nou een keer die op de vloer zien. Dan ben ik benieuwd hoe die, vooral die mimiek, hè, die wedstrijd. Ja, dat zien we elke week. Maar gewoon, ze willen heel graag winnen. Ik ben benieuwd, was benieuwd hoe gaat dat? Ja, dat ging goed, maar...
Gaan we het zo over hebben.
Ja.
Ik ben benieuwd, Patrick.
Ja, het is dit jaar wel een interessant seizoen natuurlijk. Luc, die zijn debuut maakt. Michael, die de 3 op rij wint. En daarna 3 op rij bijna in de eerste ronde gaat zitten. Dus er gebeuren hele verrassende dingen. Maar ik ben het wel met je eens dat... persoonlijk vind ik deze opzet van de Premier League ook de minste van alle smaken die we hebben gehad. Het is gewoon, ja... Vroeger was het leuk als je ging zitten voor Michael tegen Raymond of Michael tegen Phil. Ja. Tegenwoordig spelen alle kampioenen en alle grote jongens gewoon wekelijks dezelfde soort wedstrijden tegen elkaar. Ik bedoel, je moet bijna in de scoreballen kijken als je de televisie aanzet om te kijken waar je naar aan het kijken bent.
Mm-hmm.
Ik ben persoonlijk meer van iets meer afwisseling. Vandaar ook dat de World Cup waar je net naar vooruit kijkt en dan de koppeltoernooi, dat soort dingen. Maakt het allemaal net wat anders in.
Ja. Zeker.
Ik snap het wel voor de kaartverkoper. Ik bedoel, kijk, ja. Als je tickets moet verkopen en je kan Michael tegen Luc elke keer op het adviesje zetten. Maar voor de kijkcijfers denk ik dat... sluit ik me aan bij Jacques. Moet er echt wel verandering komen wat hij vorige week zei.
Ben benieuwd of dat gaat lukken.
Nou, ze hebben het gezegd, of Porter heeft het gezegd in die podcast toen. Van op een gegeven moment merken we dat we toe zijn aan verandering. En dan veranderen we gewoon weer.
Ik denk nog niet dat ze dat volgend jaar gaan doen. Maar...
Dat denk ik ook niet. Ik denk dat dit nog wel 2
maar
dat
komt ook door. Die Little trekt alles recht. Hè? De geniale beslissing is daar geweest om die jongen in de Premier League te zetten.
Ja.
Eerlijk is eerlijk.
Ja, en ze zitten er ook zo van staan te springen. Want dat viel op. We gaan het straks ook over die Eurotour qualifiers hebben. Geen Littler. Want ja, die heeft zichzelf nu al een plekje gegund in de Eurotours. Dus die is gewoon automatisch geplaatst door die nieuwe regels. Ja, ja, en ik denk dat de PDC daar ook niet heel ongelukkig mee is.
Nee, dat pakt toch niet perfect uit. Ik was de grotendeels eens met alle kritiek die er heerste rondom de Eurotour en het veranderen van de regels. Maar de eerste 2 waren geweldige toernooien. Daar heb ik echt van genoten.
Mm-hmm.
Dus het heeft wel tot nu toe een positief effect.
Zeker. Super League, vertel.
Ja, we hebben een kampioen in de hoofdklasse zelfs. Met vlag en wimpel zijn ze geslaagd, hè?
Ja, nee. Gouden Regenbar heeft weer een subliem seizoen gedraaid. En zo. Als je nu al kampioen bent met, ik geloof, 10 punten voorsprong op de nummer 2.
En met speelsgemak lijkt het wel elke, want de nummer 2 positie is veel gereguleerd de afgelopen weken. En toevallig kregen we nog regelmatig die nummer 2 die dan moment was op bezoek of mocht ze erin. Maar die hebben ze ook met speelsgemak van zich af geslagen.
Ja, ijzersterk.
En toch is het geen flauwe competitie als je ziet waar je zo elke week tegen hebt. Overal. Maar zeker. De eerste kampioen is bekend in de Super League en wel in de hoofdklasse. Dus bij deze gefeliciteerd, heren. Volgens mij was het goed gevierd. Als ik zo ook de kleine oogjes zag op zondag in Delft.
Volgens mij was het inderdaad goed gevierd. Van wat ik inderdaad heb meegekregen in de...
Ze waren zondag nog in Delft, dus ik weet niet of ze gelijk door zijn gekomen. Maar,
Dat heeft bij Wesley wel effect gehad.
Ja, nee,
Oh, spoiler.
Nou ja, bruggetje.
Echt waar?
Bruggetje, wat ja. Want we zijn bij de ranking in Delft. En nou ja, je zegt het al, bij Wesley heeft het gewerkt. Want Wesley Plezier is niet alleen de nummer 1 bij de WDF, maar ook de nummer 1 bij de NDB. Hij won in Delft... Ik weet niet, derde keer op rij?
Oeh, dat is goed.
Volgens mij de tweede.
Zeker de tweede, inderdaad.
Ja. Volgens mij hoorde ik in Delft hoorde ik iemand derde keer op rij zeggen. Maar ik herhaal altijd gewoon wat ik hoor.
De kans is groot dat het gewoon klopt, hoor. Maar ik dacht dat het... even kijken, vlug. Nee, het is wel zijn derde op rij, ja. Kijk. Daarna verloor hij een halve finale.
En ik hoorde thuis
in de finale. Dus hij heeft 4 finales op rij gehaald.
Nog beter.
Maar... Dat is wel grappig. Kijk, hij wint in de finale met 2-0 van Johan Brouwer. Johan Brouwer heeft echt hele zware wedstrijden gehad. Een paar keer met hakken over de sloot. Wesley heeft het redelijk eenvoudig gehad. En dan wint hij in de finale met... En mensen kijken dan in dag naar het gemiddelde met 86,82 gemiddeld. Wij hebben die finale van dichtbij gevolgd, letterlijk.
Ja.
Maar dan zie je gewoon op een gegeven moment dat hij heel makkelijk zijn eigen set houdt. Redelijk makkelijk.
Ja.
En dan breekt hij Johan Brouwer op 2-2 in die laatste leg.
Ja.
En dan gooit hij 140, 180. Mm-hmm. En dan Johan Brouwer begint ook nee te schudden en te lachen van ja, nu. En daar is dan wel verschil. Even op het juiste moment even gas geven. En daar is ja. waar hij... En dan zegt hij gemiddeld helemaal niks. Dat probeer ik te zeggen. Van, het is fantastisch om 100 plus te winnen, maar ja, dit is gewoon zo goed wat hij deed afgelopen zondag.
Ik vond het echt een leuke finale.
Ja.
Echt, echt leuk. Op de, ik had van tevoren toch een beetje het gevoel van... Ja, ik dacht dat het misschien makkelijker zou gaan voor Wesley. Ik zag Wesley inderdaad al de hele dag... Ja, wat je zegt, redelijk eenvoudig. Of ja, eenvoudig is misschien niet, maar niet het goede woord. Maar die won zijn wedstrijden duidelijk. Je ziet dan dat Brouwer inderdaad echt meerdere keren een laatste leg nodig had om die finale te halen. Maar die stond echt goed te gooien in die finale. Ja, die maakt het inderdaad echt nog spannend. Alleen ja, je ziet gewoon bij Wesley dat hij inderdaad op de cruciale momenten... wat was het ook weer? De juiste dingen doen op de juiste momenten? Ja, dat is gewoon... Wesley Plezier in één zinnetje.
Ja, nou, zoals het afgelopen zondag was, zeker.
Nou, staat Wesley wel een bekend. Dus type speler als James Wade is Wesley ook. Die vlak hem niet uit. Ik bedoel, ze gemiddelde zeggen niks. Als hij in vorm is, dan gooit hij echt op de goede momenten de goede finishes.
Ja. Ja.
En voor Johan was het natuurlijk wel een speciaal toernooi. Ik bedoel, die kent tot nu toe een uitstekend seizoen.
Ja.
We hebben het er later over, maar die gaat zijn debuut maken komend weekend. Dus die zei zelf ook wel, die speelde wel met wat extra druk, omdat hij wilde laten zien dat hij er hoorde en dat hij
ja, dat zag dat ik wel.
Geen geluk
ja.
was. Dus dat was
dat zag ja, ik
respect,
wel.
Respect dat je dan alsnog...
Hij is de enige jongen die ik ken met twee N's. Ik ken niemand met twee N's in zijn naam.
Ja, ik denk dat er in Duitsland nog wat meer rondlopen, maar...
Oké, okay. Ja, die ken ik niet.
Toch? Dat is toch een beetje typisch ja? Duits en Oostenrijks om Johan met twee N'en te hebben. Oh, ja, okay. Soms hebben we een soort afdwalingen naar dingen die niet overduiden.
Ik ken ook geen Duitse Johan met twee N'en, dus... Mij houdt het op.
Heb ik dit gewoon verzonnen? Ik ken überhaupt geen Duitsers, maar...
Ja, het was ook de nummer 1 tegen nummer 2 in de ranking, hè? Ja. Wesley 1 en Johan 2. Op 3 staat Daniel de Kalter.
Ja, wel, en die... ging er in de halve finale uit in de beslissende laatste leg tegen Johan Brouwer. Want ik zat op mijn telefoon te kijken en ik was met vriend van de show, mag ik zeggen nu, Wim Blokpoel.
Ja,
een keer gesprek.
Ik heb mijn hand
en ik zat geven. Gewoon even te kijken. En ik zei, oh ja, Olde Kalter staat met, wat was het toen, 4-3 voor. Ik dacht, oh, dan zal dat wel klaar zijn of zo. Ik weet niet hoe die leg toen precies verliep. En toen opende ik daarna Dart Connect weer en toen zei ik, oké, joh. 5-4 voor Johan Brouwer.
Maar, ja, en volgens mij heeft hij wel een wedstrijdpel gehad, Daniel de Kalter. Maar
ja.
Nee, het was ja een hoogstaand niveau bij de heren A in ieder geval. Ik vond wel, het 92 man was er. Dat is wel minder dan de afgelopen tijd volgens mij. Of vergis ik me, weet je zo Patrick of niet?
Ja, het was qua deelnemersaantallen
iets minder dan
de
normaal.
De rustigste ranking van het seizoen tot nu toe, dat klopt.
Ja. Ja.
En heb je enige idee waar het dan lag?
Neem altijd gedurende het seizoen wel eigenlijk iets af en het EK trekt meestal wel weer aan. En, geen idee, het was een redelijk druk weekend met een aantal andere toernooien waar spelers ook waren terug net kwamen van toernooi in het buitenland. Ja, de kalender zit zo vol dat we op een gegeven moment datums moeten kiezen. Dus we wisten dat het niet de meest gunstige datum was. Maar,
ja. Ja, precies, maar dat hoort erbij. Maar was het voor jullie wel gewoon een geslaagd toernooi als organisatie? Ja, hoe heb jij het ervaren?
Nee, zeker. Was denk ik sinds 2019 dat we voor het eerst terug waren in de regio Den Haag-Delft. Dus we zitten nog regelmatig in de hoek van Rotterdam. Maar leuk om weer terug te zijn in Delft na zo lang. En wel op zich een prima dag gehad. Met ik denk mooie wedstrijden. Zo bij alle categorieën. Ik bedoel, de juniorenfinale was er ook eentje.
Ja, was ook heel goed.
Die zeker genoemd mag worden. Dus,
kijk, Breukbouwer.
En een spannende rankingstand. Ik bedoel, Wesley staat dan 45 punten los. Maar verder, zelfs hij is nog geen kampioen. En in alle andere categorieën kan het nog met alleen het NK te gaan alle kanten op. Dus,
En dan, wil je even het bruggetje doen, bruggetje afmaken naar de junioren dan?
Ja, zeker.
Want daar won Daan Toxopeus met 4-3 van Bradley van der Velde. En dat was inderdaad een hele mooie finale met een mooi einde.
Ja, en Daan stond echt goed te gooien, wat ik van gezien heb. Vooral heel strak. Het zag er echt heel goed uit. Ook die had een moeilijke route naar de finale toe.
Mm-hmm.
Maar ja, echt een hele mooie finale inderdaad, ja.
Ja, en die finish was gewoon...
Die finish, help me even.
Hij het beslissende laatste leg, ook hier. En hij staat op 98. En volgens mij zet Bradley zichzelf net op een finish weg. Of in ieder geval in de buurt van een finish. Van een eendart finish. En... ja, twee pijlen. Gewoon triple 20, dubbel 19. En uiteraard ze om. En zo. En Daan is 14 volgens mij. En dat vind ik zo knap dat je.
Ja, net 14 geworden.
Ja, nou dat. Dat je zo jong bent en dan. Ja, daar staat druk op.
Ja, hij wint zijn eerste ranking van het jaar. Ja. Dus hij doet weer mee voor de eerste plek. Hij staat nou derde.
Zijn eerste bij de junioren. Dus,
ja.
Nee, zeker bij de jeugd mogen we niet klagen. In Bradley natuurlijk ook. Hij had een rampzalig start van het seizoen. Op de NB-rankings. Ik bedoel, wordt wel weer dat kampioen. Maar ja. Daarvoor en daarna ging hij gewoon twee keer in de eerste ronde zitten. Nou wint iedereen en weer een finale. Dus nee, goed om te zien dat.
Ja, top 3 bestaat uit Kenji Steinbach, Massimo Balsamo en Daan Toxopeus. 135 punten de eerste twee en Daan op 130. Ja, maar nog één ranking te gaan. Ook belangrijk om te zeggen. Dus het wordt spannend de laatste. Het wordt echt voor alle categorieën spannend.
En wanneer is die laatste?
NK's op 2 juni. En dubbele punten en extra prijzen geld. Dus kijk. Weer een mooie dag weer te worden.
En waar is het NK?
NK is in Driebergen.
Kijk, ja. Hebben we dat ook meteen benoemd. Even zien, dan de heren B. Machiel Stoffers won met 4-2 van Rob Broekhoff. Dus ja, helaas wij niet in de finale. Net niet gelukt. Maar ja, ook dat was wel een leuke finale.
Ja.
Ik ben trouwens wel benieuwd. Waarom is ervoor gekozen om de heren B-finale na de heren A-finale te houden? Dat was voor mijn gevoel.
Ja, nee, dat hebben we niet verzonnen. Dat ligt aan hoe de wedstrijden lopen. We beginnen eigenlijk elke toernooi standaard met de jeugdfinales. Die zijn ook als eerste klaar en die willen we op een redelijk normale tijd weer naar huis kunnen sturen. Zodat ze maandag gewoon naar school kunnen. En daarna worden de finales eigenlijk gewoon in de volgorde gespeeld zoals de wedstrijden tot de halve finale klaar zijn. Dus in dit geval waren de dames vroeg klaar en beginnen de dames, was daarna heren A en daarna heren B.
Ah, oh, kijk.
We gaan de spelers niet laten wachten 2 uur voordat ze de finale kunnen spelen. En met de stream leeg laten staan. Dus dat heeft echt alleen te maken met het verloop van
Nee, dit is een hele logische uitleg. Maar ja, ik dacht alleen, bij de heren B was nog gewoon weinig publiek. En toen had ik zoiets van, ja, dat vind ik een beetje lullig of zo. Want ik snap het wel. De heren A-finale is natuurlijk een heel aansprekend affiche dan. En dan heb je zoiets van, nou, lekker naar huis. Want het is al een lange dag geweest. En ook dat snap ik weer van de mensen. Maar ja, deze uitleg snap ik volledig. Bij de heren B-ranking staat Wesley Mol nu op 1, op 2 Mike Everts en Koos Tompe Junior op 3.
Die zijn 3 punten van elkaar, binnen 2 punten allemaal. Mm. Dus dat is ook weer spannende.
En dan de andere seniorenfinale was bij de dames. Noah Lim van Leuven won met 5-1 van Aileen de Graaf. Ja, en die finished even op een hele mooie manier.
150 voor de wedstrijd. Triple 19, triple 19, dubbel 18. Ja, volgens mij op 1-1 stand mist alleen heel veel pijlen op de dubbel. Om de voorsprong te pakken, dat doet ze niet. Klopt. En daarna was een breekpunt.
Ja, dat was
keerpunt in de wedstrijd.
Een punt dat volgens mij was inderdaad die derde leg. Dat Aileen op volgens mij 200 stoort, op 200 stond, gooit een 180. En mist daarna inderdaad haar pijlen voor de dubbel. Waarna Noah Lin de finish wel gooide. En toen had ik al zoiets van, dit is een heel cruciale leg geweest. En dat bleek ook. Daarna was het eenrichtingsverkeer eigenlijk.
Nou, de 5 rankings zijn tussen deze twee dames verdeeld.
Ja, en ik denk een puntje of 10 verschillende tussenstand.
Ja, dus het voordeel van alleen. Die heeft er 2 gewonnen. Ja. En Noah 3. Maar goed, Noah ging 1 keer heel vroeg zitten bij de eerste ranking.
En dan om het er even af te maken, bij de meisjes, ja, Farda de Jong. Volgens mij is dat ook gewoon een bijna standaard. Maar die won met 3-0 van Michelle Krug. Die staat derde nu.
Ja, ja, ze heeft 4 van de 5 rankings gewonnen. Ja. Moet wel, dit vond ik wel een tegenval. Het was geen goed niveau, laat ik het zo zeggen. Van alles wat ik gezien heb, dat mogen ook gewoon benoemen. Dit kan beter. Maar het niveau bij de meisjes ligt, ja, mijn gevoel net iets te laag. Of het kan beter.
Ja, maar ik denk dat het ook wel te zien is aan de opkomst. En dat hebben we volgens mij elke keer benoemd bij elke NDB-ranking. Ja. Dus de opkomst bij de meisjes is gewoon laag. Dus we moeten gewoon eigenlijk met z'n allen ervoor zorgen dat er meer meisjes beginnen met darten.
Maar daar hebben we eigenlijk nog mooi nieuws over. Want zeker heeft de jeugd aandacht nodig. Nee, en Fardo herkent een uitstekend jaar tot nu toe. Maar dit was niet haar beste wedstrijd. Maar goed, als je vorig jaar debuteert en denk 3 rankings wint aan het einde van het seizoen. En dit jaar, wat Bas zegt, 4 van de 5. Ja, dan.
Ja.
Ze is wel constant. Dus ze laat wel zien dat ze er is.
Ja, zeker.
En gaat ook debuteren, net zoals Johan, volgende week.
Ja, dat hebben we inderdaad gezien. Maar jij had het over mooi nieuws? Bij de.
Zeker. Nee, net wat je zegt, de jeugd heeft de aandacht nodig. En zeker de meisjes. Dus we zijn samen met de lidorganisaties bezig. En met de JDC om nieuwe plannen in Nederland ook uit te rollen. Dus daar, daar komt spoedig Niels over naar buiten. En,
oeh, dit is gewoon een soort cliffhanger. Ja. Wij horen hier heel graag meer over, zodra er meer over bekend is. Nog even afmaken dan. Bij de aspiranten won Stan Derks. Met 3-2 van Egbert Withaar. En hebben we daar ook de ranking van. Dat is ook de nummer 1 tegen de nummer 3. En dan heb je Keanu van Deventer op plekje 2 staan in de ranking.
Ja, die zit ook maar dicht bij elkaar. Dus de, ja, wat Patrick aangeeft, wordt inderdaad een laatste spannende ranking. Waar de prijzen gaan verdeeld worden.
Zeker. Nee, we zien de PDC Nordic Baltic Tour. Wil jij het daar even overnemen?
Ja, de weekend is er ook gedacht inderdaad in het noorden van Europa. Daar waren 2 tours, nummer 3 en 4. En er waren 4 qualifiers voor de Eurotour. Mm-hmm. Tour 1 won de Zweed Johan Engström. En ja, de tweede tour, dus nummertje 4, dat was een Nederlands onderrondje. Tussen Zweed Jeffrey de Graaf en Noor Cor Dekker. Ja, die speelden tegen elkaar in de finale. En die werd gewonnen door Jeffrey. En Jeffrey staat nu ook bovenaan in de ranking van de Nordic Baltic. Mm-hmm. Gevolgd door Johan Engström en Marco Kantele. Fantastische naam voor de dag er, hè?
Zeker.
Kantele. Ja, ik moet
elke keer bedenken. Je blijft het gewoon elke keer noemen.
4 van de 10 toernooien gespeeld. Dus nog 6 te gaan. Ja, en voor de Eurotour qualifiers, daar gingen Johan Engström, Darius Labanauskas, Daniel Larsson en een nieuwe speler, Teemu Harju uit Finland. Met de prijzen vandoor. Die heeft er niet op een Eurotour gestaan, volgens mij. Teemu Harju.
Ik denk die eerste 3, denk ik. Dat zijn mooie namen om op de Eurotour te hebben. En dan opeens Teemu Harju. Ja, nog nooit van gehoord.
Nee, ja, nee, ik volgens mij niet. Ja, dan begin ik wel te twijfelen erover, hoor. Nou ja, de twijfel doet.
Teemu wel van gehoord, maar dat is die Chinese winkel die waar iedereen allemaal dingen bestelt. Maar
okay.
Deze gast niet. ja, nee, direct even nee. Door naar de East Europe.
Nee, die heeft echt nu niet gespeeld op de Eurotour. Nee, ja, die Finnen die hebben om van die namen, en ik ben eigenlijk niet te twijfelen. Maar, maar dit vind ik altijd, dat is dan wel leuk. Dat is zo'n iemand zonder podiumervaring of weinig podiumervaring dan die kans krijgt. Mm-hmm. Die mag naar Eurotour 7 toe. Volgens mij is dat de Dutch Dutch Championship. Maar dat ben ik allemaal niet uit het hoofd doen.
Nee, ja, moet je ook niet doen.
Dat waren
maar pak hem door. Want de East Europe.
Ja, uit Oost-Europa komt dus ook altijd 1 speler. En daar zijn dit weekend de qualifiers gehouden voor Eurotour 5, 6, 7 en 8. En ook daar waren 4 verschillende spelers. Uit dit geval zelfs 4 verschillende landen. Voor Eurotour 5 was het Romeo Grabac uit Kroatië. Nummertje 6 was het Sebastian Bielecki, die jonge Pool. Die weer van zich laat horen. Die een andere Pool uitschakelde in de finale. Eurotour 7, Jiří Brescia, de Tsjech. En als laatste Eurotour 8, Benjamin Pratnemer. Ja, voor de liefhebber zal ook een bekende naam zijn.
Zeker.
Maar ja, dan moet je echt liefhebber zijn, want hij gooit niet heel snel. De Slowaak, volgens mij.
In ieder geval een bekende naam.
Ja.
Even kort dan de DPA Tour nog even benoemen voordat wij...
Voordat we naar het pitchen. Ja, de DPA Tour. Vorig jaar was dat het terrein van onze Engelse vriend. Weet je hem nog? Ik weet namelijk niet meer hoe die...
Ik weet wel wie je bedoelt, maar ik zit naar het draaiboek te kijken. Hey, Joe Comito. En die heb jij zo uitgesproken, ergens in een van onze eerste afleveringen. Oh, Joe, en daarna nooit, die naam ik daarna nooit meer gehoord.
Nee, maar... Penham. Ja, die was
ja,
het. In één keer weet ik het weer.
Panel,
ja.
Darren Panel.
Kijk, als je het niet opzoekt, dan ga je gokken. Nee, ja, Joe Comito, ja, die doet het niet zo denderend dit jaar. Maar ook in Australië ligt het eigenlijk helemaal open. Ook 3 verschillende winnaars. Robert Modra, Jeremy Fagg en Gordon Mathers. Die wonnen allemaal een toernooi. En daardoor zijn ook daar een nieuwe ranking. Daar is ook een nieuwe ranking met Gordon Mathers op kop. Daar gaat de nummer 1 ook naar het WK toe. Mm-hmm. Gordon Mathers heeft ook een tourcard gehad ooit in het verleden, een jaar of 2 geleden. Maar die lijkt nu weer op koers voor een WK-plekje.
Ja, en dan door de Players Championship 7 en 8.
Ja, is wel lekker.
Die zullen meer mensen gevolgd hebben.
Maandag en dinsdag, lekker is er dan, hè?
Ja, ik vind het heerlijk. Ik heb het vaker gezegd, ik vind het heerlijk.
Ik heb altijd veel te doen het weekend, dus ik vind al maandag heb ik niks te doen. Dus dan...
Nee, dan moet je werken en zo, oh, ja, dus dan heb je eigenlijk niks te doen.
Klopt, ja.
In hoeverre volg jij dat live, de Players Championship? Of in ieder geval heb je Dart Connect openstaan zoals wij? Of?
Ja, we volgen het zeker. En, ik denk voor de volgers dat het leuk is dat het door het weekend is dat er iets meer spreiding in zit. voor de spelers.
Ja,
denk ik.
Er zijn de meningen over verdeeld. Maar Players Championship 7. Ja, we hebben het net al over Dobie gehad.
Ja, Chris Dobie was echt was gewoon mega goed. Mm-hmm. Nederlands waren mega slecht trouwens. Ja, de Chris Landman kwam het verste tot de laatste 16. En, ja, geen Nederlanders in de kwartfinale überhaupt. Dat is echt zeldzaam. Ook geen Premier League spelers in de kwartfinale trouwens.
Sowieso wel een bijzondere dag.
Ja, ja. Maar Dobie was, doe niks af aan de overwinning van Dobie. Want Dobie was echt heer en meester. En Josh Rock haalde de finale. Vond ik ook leuk.
Ja.
Hebben we al een paar keer genoemd hier. Hè, van jammer dat die jongen niet echt titels pakt op dit moment. Maar hij komt toch wel weer in
we
de...
We hebben vorige week gezegd dat hij inderdaad weer... Een beetje beter lijkt te gaan. En dit laat dat misschien wel zien.
Ja, ja nee zeker. Maar toch wel een paar verrassende namen die ver kwamen. Ian White kwam weer eens ver. Ryan Meikle kwam ver. Thibaut Tricol. Alle drie haalden de kwartfinale. Luc Littler strandde uiteindelijk bij de laatste 16 tegen Ross Smit. Littler schakelde dus daarvoor Luc Humphries uit. Ja, en verder de geëikte namen die eigenlijk een beetje in vorm zijn, als je mag noemen. Die hebben het niet echt van zich laten horen. In de zin van zo'n Gary Anderson bijvoorbeeld, die ook heel wisselvallig was. Hè. Die gooit een dag later gooit hij 114 gemiddeld en een paar partijen later gaat hij met 80 gemiddeld zitten. Dus.
En was Price niet ook gewoon in de eerste ronde of zo?
Price in de eerste ronde?
Volgens mij eerste of tweede ronde dat hij ook mocht gaan zitten. Dat ik nog dacht van, ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen.
Ja, tegen Kim Huibrechts.
Ja.
Ja.
Kijk, dat wist ik niet meer uit mijn hoofd, maar ik wist wel dat hij ging zitten.
Ja. Nee, in de eerste ronde gingen sowieso veel mensen zitten. De Raymond van Barneveld had het zwaar tegen Aaron Monk. Ook, die heb ik tevoren zitten kijken. Dan gooit hij Aaron Monk op 116, begint hij met triple 5. En het was voor mij 5-4. En dan gooit hij triple 17 boel. En zie je van Barneveld op de achterkant kijken. Ja, tering, heb ik weer. Is ook wel een zuur natuurlijk. Maar die van Barneveld heeft trouwens ook wel... En tegen Aaron Monk was hij eigenlijk bovenliggend. Maar ook tegen Jelle ook. En heeft echt volgens mij een handjevol wedstrijdpijlen gemist in twee verschillende legs. Dus Raymond had een mindere twee dagen, om het zo maar te zeggen.
Mm-hmm. Maar het is wel mooi om te zien dat het zo dicht bij elkaar ligt met de spelers. Ik bedoel, Chris die wint nou de finale met 100, maar dubbeltje de andere kant op. En hij zat gewoon in de tweede ronde thuis.
Ja, dat klopt. Ja, tegen Mike de Dekker inderdaad, wat we net al benoemden. Ja. Ja.
Maar zo zie je ook, een paar jaar geleden zag je toch vaak dezelfde namen gedurende de week terugkomen. En nu zie je gewoon zaterdag of maandag en dinsdag hele andere namen in de kwartfinale staan. Dat is toch wel mooi om te zien.
Ja, zonder meer.
Nou begon dat hier dit jaar natuurlijk ook in het begin al een beetje op te lijken. Want we hadden die eerste paar met Searle en Anderson. Dat we dachten van dit wordt een gezellig jaar zo. Maar we zien nu gelukkig inderdaad wat meer verandering. En Nederlands succes een dag later.
Zo, echt knap. Echt heel knap hoe die wedstrijd gewonnen heeft. Dan hebben we het over Danny Noppert. Die won de finale op dinsdag van Luc Humphries met 8-6. En vooral in het begin gaf Luc Humphries echt gas. Die begon bijna elke leg met een 2 of 3 triple scoren. En dan, Noppert maakte het niet uit. Die ging gewoon staan en deed gewoon zijn ding. En op een gegeven moment zie je gewoon dat Humphries een beetje opbreekt. Waar hij heel veel mimiek in zijn gezicht, heel veel schudden. En heel vaak als Danny, die heeft volgens mij 300 of 400 plus finishes op de dubbel gemist. En als dan Danny zijn triple raak gooide, zag je Humphries op de achtergrond al ja of nee knikken. Of mopperen of weer wegkijken. Mm-hmm. En Noppert deed dat allemaal niet. Bleef gewoon heel steady, maakt niet uit wat hun verzoet. Ja, gooi je 2,80, ja, dat is fijn voor je. Dan doe ik de volgende lekker weer. En als je mist in deze, dan pak ik jou. En echt heel knap. Hoe die
Friese,
dat
Friese nuchterheid.
Ja, gewoon gecombineerd. Niet. En dat is dus wat dus de PDC biedt. Gecombineerd met een hoog niveau en veel ervaring opdoen tegen de allerbeste. Dan krijg je dit. Dan krijg je een vechtmachine.
En het was ook nog bijna een Nederlandse finale geworden.
Zo, scheelde ook helemaal niks. Want Humphries schakelde Gian van Veen uit in de halve finale. Die is ook weer goede zaken gedaan. Heeft hoe ver komt Gian op dag 1? Even kijken. Oh, toen was het de laatste 32 tegen Ryan Searle. Dat is ook geen schande, hè?
Nee, dit jaar zeker niet.
Nee.
Op de vloer.
Ryan Searle is trouwens tegen Danny van Trijp zitten volgens mij, toch? Op dinsdag.
Ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar
Danny van Trijp heeft volgens mij Danny van Trijp vierde ronde gehaald. Echt heel goed. Owen Roelofs haalde derde ronde. Mm-hmm. Voor allebei weer positieve resultaten inderdaad. Kevin Doets won van Luc Littler.
Ja.
Was ook niks aangestolen. Helemaal niks. Nee, de Nederlanders hebben op de dag 2 het een stuk beter gedaan. Ja, dag 3, daar zitten we nou eigenlijk op, hè?
Dat waren de Eurotour qualifiers. Dit zijn echt goede bruggetjes. Moet jou echt even complimenten geven voor de bruggetjes.
Als er echt een podcast scout is, dan ik word een keer gescout. Kan niet anders dat gewoon.
Kan niet missen. maar nee, inderdaad. Eurotour 5 en 6 Tourcard Holders qualifiers. Vanochtend, of ja, begin van de middag, de kwalificatie voor Eurotour 5. Twee Nederlanders, geen Belgen. Ook nu was het weer, eigenlijk net als gisteren en eergisteren, eerste dag een beetje opwarmen. Ja. En daarna doorpakken.
Eerste toernooi, ja.
Want ja, Wessel Nijman en Jeffrey de Zwaan kwalificeerden zich voor Eurotour 5. Richard Veenstra verloor in de beslissende laatste ronde. En kwalificeerde zich niet. Maar ja, ik heb het al gezegd, Eurotour 6 was het meer Nederlands en Belgisch succes. Want
Wessel Nijman, helemaal wederom, hè? Ja.
Ja, die is lekker bezig. En die won van Danny van Trijp, die ook lekker bezig is. Tot aan een laatste leg. Of een laatste leg was daarvoor nodig. En die Batens, Niels Sonneveld, Mike de Dekker. Kijk, dat is alweer genoeg uit de lage landen.
En Mike Kuijverhoven.
En die schakelde in ook over een partij van 11 legs wat die Mena uit. En dat is toch best wel knap. Wat die Mena zet zichzelf na 12 pijlen op 98. En Kuijverhoven reageert erop met een 129 finish. Ja.
Oh, netjes.
Is toch een lekkere manier om die wedstrijd te beslissen. Maar die stond ook een lekker potje te gooien. Jermaine gooit de leg daarvoor, zeg maar, om op 5-5 te komen. Gooit hij een 12-darter 121 finish. Ja, dan denk je toch van, dan ga je toch lekker zo'n laatste beslissende leg in. En dan krijgen ze een 129 finish om je oren.
Ja.
Ja. Maar dat zijn ze wel.
Ja.
Voor mij zijn dat vijf van de 10 dus uit Nederland of België bij Eurotour 6.
Ja, dan zijn de helft van de qualifiers of de helft van de Eurotours weer gevuld alweer. Terwijl je voor je gevoel net pas begonnen bent eigenlijk met de Pro Tour.
Ja,
maar
ze zijn net begonnen. Maar even kijken. Dan had je nog iets bij de WDF.
Had jij nog iets met de WDF?
Ja, dat weet ik allemaal niet. Maar die hebben allemaal mooie namen in Amerika.
The Round Mountain Shootout. Ja, White Mountain Shootout.
Ja,
heel kort, Adam Gates heeft gewonnen. Samen met Kali West. Ja, in totaal toch ruim 250 man die daar kwam dachten. Dat is echt, de opkomst is echt goed. Natuurlijk wel zijn voornamelijk Canadezen en Amerikanen uiteraard die daar gaan spelen. Maar daar won Adam Gates overtuigend in de finale met 5-0. En Kali West met 5-1. Het was een bronzen toernooi van de WDF. Verder is er bij de WDF niet gedacht. Nee.
Dan wil ik toch nog even één dingetje noemen. Modus bespreken we doorgaans niet heel veel. Ook uit het soort van tijdsoverwegingen. Maar ik wil het nu toch even benoemen, want ik vind het super tof voor hem. Maar Jimmy van Schie, die won de week, afgelopen week. En die, ja, ik heb vorige week in de podcast gezegd, daarom wilde ik het toch nog even benoemen. Ik heb vorige week in de podcast gezegd, toen hadden ze alleen Pol A gespeeld. En toen waren Damien Mol en Jimmy van Schie laatste en één na laatste in de pool geworden. Toen zei ik dat het niet zo goed ging. Nou, dat heeft hebben ze ter harte genomen, want die dachten, we gaan even revanche nemen. Uiteindelijk, op de allerlaatste partij van Pol C, werd bepaald of Damien of Jimmy zou zich plaatsen voor de halve finales. Of voor de finale dag. En daar besloot Jimmy even zijn beste spel van de avond te laten zien. Heb je dat meegekregen?
Ja, ja. Ze kennen elkaar nog van de Dutch Open koppelfinale, Jimmy en Damien. Dus dat,
Zeker. En het was, ik vond het heel mooi om te zien hoe het publiek reageerde op Jimmy van Schie. Het was echt één groot feest en Jimmy was echt aan het genieten. Ja, het was al met al heel mooi om te zien. En die mag dus terugkomen in de Champions Week. En nou moet ik even schuldig blijven wanneer de Champions Week is, maar dan zien we.
Over 6 weken.
Ik hoor net uit zeer betrouwbare bron dat het over 6 weken is. En dan gaan we naar Four Nations. In België. Vorig jaar, even kijken, is hij overal 3 gouden en 1 zilveren medaille. En nou heb ik even naar de selectie zitten kijken. En dan kom ik even naar de andere deelnemers zitten kijken van de andere deelnemende landen. Maar dit moet toch nog meer gaan worden, of niet? Of ben ik dan heel...
De wedstrijden worden nog gespeeld, dus het is een bijzondere opzet. Dus er is sowieso van tevoren lastig te voorspellen. Bij de Four Nations stellen alle legs als punten mee, koppels stellen zelfs dubbel. Dus ook met een 5-0 stand waar je normaal misschien je concentratie even laat vieren, is die zaterdag voor de spelers gewoon een lange dag. Want elke leg die telt en daar worden uiteindelijk ook de punten op verdeeld.
Mm-hmm.
Dus natuurlijk, we zijn aan de start met een mooi sterk team, maar het is ook een een toernooi voor ons om spelers de ervaring te geven en te kunnen laten debuteren in het Nederlands team. Dus het is mooi om te zien dat er ook dit jaar weer een mix staat van een aantal hele nieuwe spelers en een aantal spelers met ervaring die de nieuwe jongens en meiden onder hun vleugels kunnen nemen. Dus dat moet een mooie week worden. Weekend, sorry.
Hoe is dit een toernooi eigenlijk zo ontstaan? Als je zegt van het is een met dit puntensysteem, wordt dat heel veel gebruikt?
Nee, het is ontstaan uit een combinatie van de Lorna Croft Club bijvoorbeeld in het verleden. Er waren een aantal internationale toernooien tussen landen die niet meer gehouden werden. En toen heeft de NDB's samen met de Duitse Bond en de Belgische Bond en Luxemburg dit toernooi in het leven geroepen om in ieder geval als vervanging voor de Lorna Croft Club te laten fungeren. Dus ik denk dat het een mooie opstap is richting de Six Nations en EK's en WK's. Je moet ergens kunnen debuteren en dan is dit een uitstekende gelegenheid.
Zeker. Ja, en ik denk van Nederland heeft echt sowieso bij de heren, ik denk ook bij de dames en bij de jongens echt ijzersterke selecties staan. Zeker. Dus gewoon over eigenlijk in alle categorieën gewoon echt heel sterk.
Maar vergis je niet in de Duitsers. Die zijn echt al jaren aan het bouwen en die hebben gewoon echt een heel sterk nationaal team. Mm-hmm. In hoe breder de selecties worden, ik denk hoe groter het voordeel is voor Nederland.
Ja.
Maar zeker bij de heren, die 8 Duitse heren die er staan, die doen niet onder voor de Nederlandse heren in de breedte. Dus dat
is het mooiste voor de Duitse heren, denk ik. Want die kent Nederland tot verwacht dat je gaat winnen. Als je met Wesley Plezier komt en de rest, om het even te zeggen. Ja, dan wordt gewoon verwacht dat je gaat winnen. Dus de Duitsers die kunnen niet meer winnen. En die kunnen gewoon kijken van waar staan we nou? Als we nou een weekend lang met elkaar de ringen gaan, wie is het beste?
Dus, en de Duitse jongens zijn ook echt wel goed. Ik bedoel, Jorg
Hofkens. Ja, die Hofkens, wil ik zeggen.
Nou ja, niet voor niks een halve Nederlander, dus dan kan je goed uit. en bij de dames denk ik dat ze veel aan Monique Lesmeister zullen hebben. Dat is ook echt wel een...
Patit is gepakt de laatste tijd.
Ja, mm-hmm. Dames die misschien niet het hele circuit afreizen, maar die echt wel hun vrouw staan als ze moeten spelen. En zeker op EK's en WK's normaal ook hoog overgooien. Dus ben benieuwd.
Ik ben ook zeker benieuwd. Ik ben ook wel benieuwd. Een van onze luisteraars doet ook mee.
Beste plezier.
Ik doelde op een van de Belgische luisteraars. Penneman zag ik bij de Belgische selectie
Zeker. Shout-out to de Penneman.
Shout-out naar Penneman. Hey, wil je nog even meenemen in de resultaten van vorig jaar? Misschien nog wel leuk om te benoemen.
Ja, het was ik weet het niet wel het succesvolste jaar was, maar het was vorig jaar wel heel succesvol. Want overal werden 3 gouden medailles en een zilveren medaille gewonnen. De dames en de heren. De meisjes pakten zilver. Ook wel goed moet ik zeggen, want wat ik straks al bedoelde bij de NDB-ranking, het niveau van de meisjes. Dan is het knap als je gewoon een medaille pakt, vind ik. Zeker als het de kleur zilver is. Mm-hmm. Ja, bij de singles en de titelverdediger is er niet bij. Marine de Blom. Die won in de finale van Alexander Merckx. Ze gooide zelfs een 9-8 volgens mij vorig jaar.
Ja, en onze andere Nederlandse kampioen van de week, Danny Noppert, was die andere die...
Was het bij de eerste, toch?
Ja, die was het. Ja.
2 9-8 op de Four Nations van de Nederlands makelarij. En bij de jongens won Jorg Hofkens in de finale van Pim van Bijnen. Die gaat dan over de singles uit.
Ja.
Noah Lim van Leuven, die is wel bij. Titelverdedigster. Mm-hmm. Die won de finale toen van Priscilla Steenbergen. En bij de meisjes was het echt een Duitse finale. Kira Mertens volgens mij is het wel een Duitse, toch?
Ja,
ik wil zeggen. Tegen Jacqueline Ranch. Koppels heb ik eigenlijk niet bij de hand. Ik heb alleen naar de singles gekeken, naar de overall klasseringen. En vorig jaar ook echt een heel sterk team natuurlijk bij de heren. Als je dan ziet wie er... Nou zijn Wesley Plezier erbij. Alexander Merckx, Daniel de Kalter. En die andere 5 zijn eigenlijk vervangen. Om zomaar plat te slaan...
Maar ja. was dat de meest succesvolle editie? Want ik zag in de historie zag ik even die eerste editie staan. En toen voor mij is Nederland toen bijna met alles naar huis gegaan.
In de Luxemburg 2019, denk ik, voor corona.
Was de laatste.
Is de enige editie geweest dat Nederland alle titels in de wacht heeft gesleept. Dus daar.
Het was meteen de laatste. Ja, laat maar jongens.
Nee, maar ik ben wel benieuwd. Het is wel leuk om te gaan volgen voor de mensen die het leuk vinden om te volgen. Je kan het gewoon allemaal op Dart Connect zien. Alle poolindelingen, koppels, et cetera. Alles staat er nu al op. Ja. Dus gewoon onder Dart Connect en bij events kijken volgens mij. Four Nations. En dan voor gewoon het cijfer 4.
Anders vind je hem niet, heb ik toevallig ondervonden zelf.
En zaterdag en zondag live via de YouTube-kanaal van de NB.
Kijk, dat is nog mooier. Of steeds meer, nog beter, je kan gewoon naar Mol in België rijden. Ja. Dan kun je gewoon kijken. En dat is, ja, ligt eraan waar je woont. Misschien niet heel ver. Deze ons vertelt in Delft van dat we gewoon langs moeten komen, want het is niet zo ver.
Niet zo ver, hè?
Dus even kijken. Ja, en dan zijn we eigenlijk bij... Zo mooi qua time management tegenwoordig, jongens. Dit gaat hartstikke goed. Programma voor deze week? Bas, vertel.
Ja, je verwacht het niet, maar dat is de Premier League. Donderdag, nummertje 11. Live op tv. Dus ik ben benieuwd of dat goed bekeken wordt. Nee, deze donderdag. Ja. Eurotour 3, International Darts Open. Bij de WDF wordt er gedacht in Budapest. De Classic en de Masters. Een bronzen toernooi en ook in IJsland. IJsland Open en de Masters. Vind je wel een soort van aparte die dan tegelijk zijn, zeg maar. Op de, ja, het is niet echt op vasteland natuurlijk, IJsland. Maar nee, je ziet wel spelers van hier die ook naar Budapest zouden gaan. Die zouden ook naar IJsland kunnen gaan, zeg maar. Dat was bij de Faroe-eilanden ook. Niet heel veel, moet ik erbij zeggen. Maar goed. Dus twee bronzen toernooien. Vier eigenlijk, op twee locaties. En natuurlijk de Four Nations. Zaterdag en zondag.
En wanneer trekken jullie naar België toe?
Een vrijdag.
Gewoon op vrijdag. En dan maken we gewoon een lang weekend van.
Nou, woensdag terug.
Nee, zondagavond. De kalender zit chockvol. Dus,
zondagavond wel.
De spelers zijn blij als ze maandag gewoon thuis zijn. Want het kost allemaal dagen genoeg. En,
ja, dat klopt. Ja, dat is ook zo.
Ja, en dan de stelling. En ik heb nog niet aan jou gevraagd. Heb jij een stelling? Maar ik hoop van wel.
Ja, het is af en toe een beetje graven, zeg maar. Ik heb vorige week mijn frustratie los kunnen...
Ja, maar dat is alleen maar goed. We hebben 61 stemmen gehad op die poll. Ik wil gewoon maar ergens naartoe dat we gewoon iedereen gaat stemmen.
Ja, oké. Okay. Ja, maar ik denk ook dat mensen het niet kunnen vinden, want ik vind het ook af en toe niet. Ja, ik ben ook een alfabet op internetgebied.
Ja, precies, ja.
Ja, het ligt niet altijd aan mij. Hè? Ik bedoel, ik ga gewoon naar dagpra.nl en dan zie ik het niet. Ja, dan vind ik het al vervelend.
Ja, nee, het ligt aan Spotify. Werkt volgens mij inderdaad op de desktopversie, zie je.
Ja, daar gaan we al. Die gaan we al.
Niet goed.
Dit is al voor mij een al einde verhaal. Goed, ik ben onze eigen pot ding aan het bestje. ik vind het altijd leuk om een beetje in de tijdgeest een stelling. Maar dat is nou een beetje lastig. Het is een beetje komkommertijd qua stellingen. Maar waar ik me nou wel een klein beetje aan kan storen is tegenwoordig sowieso, er wordt veel meer op het podium geknuffeld en gelachen en gehighfived en gebokst, zeg maar. Het is allemaal heel erg leuk. Maar dan wordt er een hoge finish gegooid en dan komt ik zie het vaak bij Humphries en Michael Smith. En dan wordt er een vuistje gegeven als die uit wordt gegooid. Maar dat is wel altijd als het 5-2 wordt of 6-1. Als het de beste van 11 is en iemand maakt 5-5, ja, dan geven ze ook een vuistje om het laatste lek, maar dan geven ze niet netjes gegooid. Dan denk ze, tering, heb ik weer. Dus het is wel altijd vuistje geven op het moment dat het eigenlijk niet uitmaakt. Ik heb nog nooit een vuistje gezien op het moment dat iemand voorkomt of terugkomt, zeg maar. Dus dat is de stelling.
Wat is dan de stelling?
Ja, niet ophouden met die vuistjes. Gewoon gooien. Je moet er van elkaar winnen. Kappen ermee. Kom op.
Helemaal niet meer. Dus alleen een vuistje voor de wedstrijd en voor een beslissende laatste.
Ik ben opgegroeid bij de NBC op SBS6 vroeger. Ja, toch gewoon nooit gezien. Nou ja, net niet. Er was wel meer beveiliging voor de zekerheid. Nee, maar dat heb ik nog nooit gezien. Dat is echt van de laatste tijd, de laatste jaren, deze generatie. Ja, misschien heb ik geen keuze, dan blijft het gewoon zo. Maar Mervyn King heb ik dat nog nooit zien doen. Oh, goed gedaan, knul. 161 uitgegooid tegen mij. Ja, ben ik blij mee voor jou. Nee, die is niet blij. Ik wou hem uitgooien. Dus,
ik heb het gevoel dat we hier eerder over gediscussieerd hebben. Maar wij hebben ook buiten
vorige,
de podcast over.
Dat was bij de vorige ook.
Heel veel stellingen gehad. Maar dat geeft niks. Ik wil wel als eerst weten... Meneer Stok, wat vind jij ervan? Of heb je zoiets van Bas, stel je niet zwang?
Kan ook. Wat een keuzemogelijkheid elke week.
Nee, ik erger me er totaal niet aan. Maar het klopt wel wat Bas zegt. Je ziet het alleen op momenten dat het uitkomt.
Mm-hmm.
En niet op momenten dat het zeer doet.
Ik zou dat wel leuk vinden op het moment dat het zeer doet. Dan doen ze het niet. Maar waarom niet dan? Dat is net
gewoon
zo mooi.
Zelf initiëren. Nee. Gewoon zelf die
ongeveer. Ja, okay. Dan komen we ergens.
Als je op 3-3 staat en je gooit dan... Net, goed gedaan, die staat op 32 en jij gooit een 170 finish, dan zelf daarheen lopen en een box vragen.
Maar het ligt er aan de James Wade zou dat nooit doen.
Nee, die geeft gewoon kopstoot waarschijnlijk.
Misschien ligt het er ook wel aan wat we net al zeiden. Die Michael Smith en Luke, en die spelen week in week uit tegen elkaar.
Ja, het boeit niet meer.
Die spelen zo vaak tegen elkaar. Dat, ja, ik bedoel, op het WK zie je het ook minder doen. Als,
ja, maar het is UK Open. Het is best of 19. Ja, nee. Het is de top 10. Het staat 8-7 voor Luke Humphries. Michael Smith staat hem op topswag en Luke Humphries gooit 170 uit. Geeft hem echt geen vuistje dan, hoor.
Nee,
tuurlijk
niet. Humphries maakt 7-3 en verlet voor de pauze intussen met 170. Ja, dan heb je wel netjes goed uitgegooid. Dan wel.
Mm-hmm.
Maar de stand maakt dus verschil. Dus waarom houd dan op met een vuistje als je dan niet oprecht is of zo? Ja.
Gewoon altijd sportief zijn?
Nee, niet.
Of nooit?
Nee, maar je bent ook, dat is met sportief te maken. Het is gewoon een beetje, ja, weet niet, een beetje, ja, niet popiopi, maar ik ben toch gewoon, ben ik niet onsportief als ik geen vuistje geef. Ik wil toch gewoon die wedstrijd winnen. Dat is van Barneveld toen Smit die 39 geworden. Ja, fijn voor je. Nou ga ik weer beginnen. Dat vind ik mooier. Ja. Okay. Heb ik liever.
Nou, ik ga je wel weer proberen hier een stelling van te maken.
Komt het helemaal anders al uit, hè?
Kunnen kiezen. Dan zijn we er eigenlijk al door. Dan, Patrick, dankjewel dat je bij ons aan wilde schuiven. Heel veel succes komend weekend. Dankjewel, en laten we hopen dat we gewoon ongeveer alle medailles mee naar huis nemen. Ik denk dat dat een mooi streven is.
Ja.
Wij weten nog niet wie we volgende week de gast gaan hebben, maar dat... Daar komen wij nog op terug.
Ja.
En dan...
Misschien hebben we al twee gasten.
Dat zou ook kunnen, ja. Nou, geef vooral dingen weg. Maar ik wil iedereen bedanken voor het luisteren en graag tot volgende week.
Gewoon kletspraat natuurlijk. Dat we überhaupt daar nog tijd aan besteden vind ik echt schande.
Ik wist dat het tot het einde een marteling ging worden. En dat was het ook.